Gemeente, ik herinner u nog aan de kerstfeestviering van de zondagsschool vanmiddag, beginnend om 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het 4e vers van de lofzang van Zacharias, dus wordt des Heren volk geleid. Het woord des Heren uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 7. En we lezen daarvan de verse 1 tot en met 16. Jesaja 7, de versen 1 tot en met 16. Na de schriftlezing zingen we Maria's lofzang, vers 7. Zijn goedheid klom ten top. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis van David boodschapte, zeggende de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart van zijn volk gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja: ga nu uit Achas tegemoet, gij en uw zoon Shear-Jashub, aan het einde van de watergang van de opperste vijver, aan de hoge weg van het veld des vollers, en zeg tot hem: wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten der rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking van de toorn van Rezin en van de Syriërs en van de zoon van Remalia. omdat de Syriërs kwaad tegen u beraadslaagd hebben met Ephraim en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rees in het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Ephraim verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven in de hoogte. Doch Agas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. De prediking is gebaseerd op het woord uit Matteüs 1, zoals u dat vindt in de versen 22 en 23. Matteüs 1, de versen 22 en 23. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. We willen samen bidden. Heere, we mogen ook vanmorgen nog weer allereerst tot uw heilige troon komen om uw naam aan te roepen in ons gebed. U gij ons opnieuw samenbrengt en u weer opnieuw een omgelegenheid is om het kerstevangelie met elkaar te overdenken en te luisteren naar wat gij in der tijd gedaan hebt en wat tot op de dag van heden, ja, zolang deze wereld bestaat en zelfs ook nog tot in de eeuwigheid zijn betekenis zal hebben en houden. Want wat gij doet is eeuwig, Heere. En als gij het verlossingswerk aanvat, en als gij uw zoon in de wereld zendt, en als Christus komt, als het woord vlees wordt, als hij onder ons komt arbeiden, en als hij dat ganse werk gaat verrichten dat hij op zich genomen heeft om zondaren zalig te maken, dan zal tot een alle eeuwigheid blijken dat dat werk geschied is en stand houdt. En eeuwig vrucht draagt. En we mogen naar deze dingen opnieuw gaan horen, Heere. Stem onze harten erop af. En geef ons genade om echt te luisteren, ook naar de boodschap van vanmorgen, naar dat woord, naar die naam, waarin zoveel vervat ligt, Immanuel, God met ons. Heren, en laat dat nu ook voor ons persoonlijk werkelijkheid mogen zijn of worden. Het is waar in een zekere zin voor de hele mensheid, omdat gij, Heere Jezus, mens geworden zijt, net als alle andere mensen, de zonde uitgezonderd. Maar datgene wat die naam zegt, moet ook nog op een hele persoonlijke manier gekend en doorleefd worden. God met ons. Wil het eeuwig zo zijn, Heere, wij met u en u met ons, dan moeten we dat hier op aarde in de weg van geloof en bekering leren als vrucht van het werk van uw Heilige Geest. Schenk ons die genade ook. En laten wij zo een gezegend uur mogen ontvangen, Heere, hier een laatste en afsluitende dienst op deze kerstdagen. En geef dat het zo ook vrucht mag dragen in ons aller leven. U weet bij wie het nog altijd vruchteloos is geweest, dat woord. Bij wie het nog nooit echt in het hart gekomen is. Bij wie het evangelie zaad altijd nog op steenachtige plaatsen of bij de weg of tussen de doornen is terechtgekomen. Zodat het verstikt werd, zodat het uiteindelijk geen enkel resultaat opleverde. U weet wie dat zijn, heren. Onder jongeren en onder ouderen. En als het dan tot nog toe zo is, zou dan vanmorgen dat hart door u zelf gemaakt worden tot een goede aarde waarin het evangeliezaad wel terecht kan. En waar het dan toch nog een keer wortels kan gaan schieten en vruchten kan gaan dragen. Wilt u dat in uw grote genade bewerken, Heere, nu het nog het heden der genade is. En waar uw woord aanvankelijk begon zijn werking te doen en zijn zegen te brengen, Heere, vernieuw uw werk en bevestig het en kom er nog eens op terug. En laat het opnieuw beleefd worden dat uw woord waarlijk een kracht tot zaligheid is. Ook nu dragen we de zieken aan u op, degene die een moeilijke weg moeten gaan. Heere, doe het hen aan niets ontbreken. Laten ze in al hun zorg en moeite het oog op u, de Heere, mogen hebben gericht. En wilt u ze niet beschamen, maar wilt u nog genadig op hen neerzien. Uitkomst geven ook. Heere, betoon uw gunst aan allen die in nood zijn. Voor wie deze dagen misschien toch ook wel heel bijzonder moeilijke dagen zijn. Dagen waarop hun eenzaamheid nog eens des te meer wordt gevoeld en ingeleefd. Dagen die voor hen zo zwaar zijn dat ze er eigenlijk tegenop zagen dat ze zouden komen. En die blij zijn als deze periode van het jaar straks voorbij is. Heren, het kan zo wezen in een mensenleven dat waar anderen vreugde en blijdschap kennen, waar anderen ook dagen van gezelligheid met elkaar in familieverband doorbrengen, dat anderen des te meer de eenzaamheid schrijnend ondervinden. Heren, laten ze de toevlucht toch mogen nemen tot uw genadetroon. Want als gij ze zou willen bezoeken, heren, dan hebben ze het goed. Dan wordt het beleefd eenzaam en toch niet alleen. Als gij in uw gunst bij hen wilt zijn, in hun verpleeghuis, in het verzorgingshuis, misschien thuis eenzaam, in allerlei andere situaties. Heren, als gij bij hen wilt zijn, dan maakt u het met uw inkomst goed. Schenk dat. En maak zo ook voor hen de kerstdagen nog dagen van vreugde en van volheid, van vervulling. Zegen ons zo, Heren, naar uw grote barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 69. Intussen krijgt u gelegenheid om in de ene collecte uw gaven te geven voor de kerk. Vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En vers 14, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. 13 en 14 van 69. Matteüs is in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie bezig met verslag te doen van de gang van zaken rondom de geboorte van de Heer Jezus. En hij heeft daarbij nogal wat licht laten vallen op de positie en het gedrag en de roeping van Jozef. En terwijl hij met het verslag bezig is, terwijl hij in de verse 18 tot en met 21 en daarna ook in de verse 24 en 25 vertelt wat er allemaal gebeurd is, wat Jozef in de geest had, in de gedachte had en wat de Heere toen door middel van een engel verhinderde en hoe Jozef daarna, na die openbaring die de engel hem gegeven heeft, inderdaad ook van plannen veranderd is en Maria tot zijn vrouw genomen heeft, terwijl hij daarmee bezig is, midden in dat relaas, is als het ware een onderbreking, onderbreekt Matthäus de gang van zijn betoog en geeft hij een enkel woord van commentaar op de gebeurtenissen. Plaatst hij, om het zo even te zeggen, een kanttekening bij het verslag rondtrent Jezus' geboorte. En om precies te zijn, het is tenslotte ook weer niet de evangelist Matthäus die dat doet, maar ook in het maken van dat commentaar wordt de evangelist geleid door de hem inspirerende Heilige Geest. En is het de Heilige Geest die op dat moment het verstand van Matthäus verlicht, zodat hij in één keer ontdekt dat wat er nu gebeurt de vervulling van een oude profetie is. En dat schrijft hij dan in de verzen 22 en 23. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden, opdat tot zijn volheid zou komen. Hetgeen door de Heere gesproken is, door middel van een profeet, en dat blijkt de profeet Jesaja te zijn, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou doet Matthäus dat, en als u wat thuis bent in zijn evangelie, dan weet u dat ook wel. Nou doet Matthäus zoiets veel vaker. Het evangelie van Matthäus met name is, om het even zo te zeggen, doorspekt met citaten uit het Oude Testament. En dat Matthäus dat doet, dat heeft ook een bepaalde bedoeling. Want, dat is u bekend, Matthäus schrijft met als doelgroep de Joden, die hij zo graag wil overtuigen dat Jezus, de Jezus uit Nazareth, waarlijk de Messias is. En als hij dan het een en ander vertelt uit het leven en uit het werk van de Heere Jezus, dan grijpt hij keer op keer, en daarbij wordt hij dan geleid door de Heilige Geest die zijn verstand verlicht, die hem de schriften doet verstaan. Hij grijpt iedere keer terug naar wat er in de boeken van het Oude Testament al geschreven staat. En dan wijst hij aan zijn lezers, kijk, toen is dat vervuld. En toen is dat waar geworden en toen heeft God aan dat woord gedacht. Om zo zijn lezers te laten zien dat het inderdaad helemaal niet vreemd is om te geloven dat Jezus de Christus is. Want in hem zijn immers al die woorden waar geworden. En zo is er dan vanmorgen ook zo'n woord uit de profetieën dat onze aandacht vraagt en dat naar het getuigenis van Matthäus bij de geboorte van de Heere Jezus vervulling heeft gekregen. We moeten natuurlijk allereerst terug naar de plaats waar we dat woord dat hier geciteerd wordt vinden. Nou, dat hebt u ontdekt, dat is in het 7e hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Waar gaat het om in Jesaja 7. In welke situatie heeft de profeet dat woord dat hier geciteerd wordt gesproken? Het was in de dagen van koning Achas. En Achas heeft geen beste naam in de schrift. Dat was een goddeloze koning. Nou, dat komen we in Jesaja 7 ook tegen. Zijn goddeloosheid. Verhuld onder een kleed van quasi-vroomheid. In zijn dagen verkeert het land waarover hij regeert, het Rijk van Juda, met hoofdstad Jeruzalem in benauwde omstandigheden. Want er is oorlogsdreiging. Er zijn twee landen groter dan Juda die zich samen verbonden hebben. Het noordelijke Rijk, het Rijk Israël, ook wel Efraïm genoemd. En het daar ten noorden van gelegen Syrië. Die twee hebben een bondgenootschap gesloten. Peka, de koning van Israël, en Rezin, de koning van Syrië. Ze zijn het met elkaar eens geworden en ze hebben plannen gemaakt. Ze hebben een leger uitgerust en daarmee zijn ze opgetrokken naar Juda. En daarmee bedreigen ze Jeruzalem, want ze willen aan het bestaan van Juda een eind maken. En ze willen een eind maken aan het bestaan en aan de regering van het huis van David. En als ze nog wat van Juda overlaten, dan zullen ze daar een andere koning over aanstellen op wie zij aan kunnen, die de derde in hun bondgenootschap zal wezen. En als het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem ervan op de hoogte komen dat deze dreiging er is, en het is een reële dreiging, het zijn geen geruchten, maar er zijn mensen die die legers gezien hebben en die als ooggetuigen komen vertellen wat een gevaar hen bedreigt, dan wordt het hart van het volk bewogen zoals de bomen van het woud bewogen worden door de wind. Zo typeert de profeet de geestesgesteldheid van het volk. Ze zijn benauwd, ze zijn bang. En dan stuurt de Heere zijn knecht Jesaja naar Achas toe. Achas is op dat moment ergens even buiten Jeruzalem. Waarschijnlijk doorzoekt hij de situatie en houdt hij een inspectie. En is hij op dit punt om te kijken hoe de verdediging van Jeruzalem daar eventueel gevoerd zou kunnen worden als die leger zal verder optrekken. Maar als Jesaja de koning Achas ontmoet, dan mag de profeet des Heren, zonder dat Achas daarom gevraagd heeft, overigens, u moet er ook maar op letten, dan mag de profeet aan de koning aankondigen dat de plannen die de vijanden gemaakt hebben niet zullen gelukken. Er is wel dreiging en die dreiging houdt nog wel even aan, maar er komt verder geen ellende uit voort. Straks keren ze onverrichter zaken terug, de legers van die verbonden rijken. En nog even, en dan houden die rijken zelf op te bestaan. Ze willen nou aan het bestaan van Juda een eind maken, maar in Gods plannen liggen de dingen heel anders. Straks houdt Israël op te bestaan en straks houdt Syrië ook op te bestaan. En zolang dat nog niet zo is, zolang is Samaria de hoofdstad van het noordelijke rijk en de koning van Samaria is daar het hoofd. En in Syrië rees in het hoofd van Damascus en Damascus de hoofdstad van Syrië. En verder zullen ze geen enkele last veroorzaken, zeker niet in de richting van Juda. Maar, zo zegt de profeet erbij, u moet die boodschap wel geloven. U moet die boodschap geloven. Wel geloven, koning, indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. Betekent dat als Achas en als het volk de woorden Gods in deze belofte gesproken niet zullen geloven, dat het dan niet door zal gaan, dat God zijn plannen, zijn raadsbesluiten zal wijzigen? Nee, dat betekent het niet. Gods raad zal bestaan. Maar, en dat zie je wel meer gebeuren bij de profeten, zeker bij de profeet Jesaja, dan gaat de belofte wel in vervulling, maar dan heeft alleen het overblijfsel daar profijt van. Alleen degene die het wel hebben geloofd en wel op de God van die belofte hebben vertrouwd. En de anderen zullen er geen baat bij hebben. En om Achas nu te hulp te komen bij het geloven dat vereist is, nogmaals die woorden, indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden, om hem nu te hulp te komen in dat geloven, biedt de Heere via zijn knecht aan dat Achas een teken mag vragen. Dit keer mag hij van God zelfs een teken vragen ter bevestiging van dat geloof. Als Achas het moeilijk vindt om te geloven, als hij het eigenlijk ongelooflijk vindt, als hij er echt met zijn verstand, maar ook met zijn hart niet bij kan dat dit zal gaan gebeuren. Die dreiging is immers veel te reëel en die vijanden zijn immers veel te machtig. Als hij het dan zo moeilijk zal vinden om het te geloven, laat hij van God dan een teken vragen. Doet er niet toe wat voor teken. In de hemel boven of op de aarde beneden. Hij krijgt vrij mandaat, een blanco check die hij zelf in mag vullen en die hij bij de Heere in mag dienen. En dan komt Achas openbaar in zijn goddeloosheid. Maar hij verhult het achter een kleed van quasi-vroomheid. Hij zegt, ik zal geen teken vragen. Ik zal God niet verzoeken. Tekenen vragen mag eigenlijk niet, nietwaar, Jesaja. Ik zal dat dan daarom ook niet doen. Dat lijkt vroom. Dat lijkt alsof hij wil zeggen, ook zonder teken zal ik het wel geloven. Maar dat is het niet, want Achas is helemaal niet van plan om het te geloven. Hij is helemaal niet van plan om op het woord van de Heere door middel van de profeet te steunen. Hij is van plan bij zijn eigen plannen te blijven en dat is hulp zoeken bij een andere mogendheid, bij Assyrië. En dan wordt Jesaja boos. Heilig verontwaardigd. En dan zegt hij, is het nou nog niet genoeg dat u de mensen moe gemaakt hebt? Moet u nou ook God nog moe maken? En dan zou je denken, dan loopt de profeet in toorn bij Achas weg en dan laat hij maar zijn lot over. Dan geeft hij een prijs. Als iemand dan zo tegenover God durft staan, met schijnvroomheid, maar met een verdorven goddeloos hart, dan heeft hij het er toch naar gemaakt dat de Heer hem loslaat, dat de Heer hem laat varen, dat de Heer een prijs geeft aan zijn eigen dwaasheid. Ja, je zou je kunnen indenken dat de profeet dan na dit toornige woord gesproken te hebben, boos wegloopt. Maar nee, nu komt uit hoe groot Gods goedertierenheid is. Nu komt uit dat de Heere waarlijk geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren zou en leven. Als Achas dan geen teken zal vragen, dan zal God hem ongevraagd toch een teken geven. En de profeet kondigt ook aan wat dat teken dan zal zijn. Dat teken zal zijn de geboorte van een kind. En dat kind wordt geboren uit, er staat een maagd, maar u moet dat lezen, de maagd. Het Hebreeuws geeft het bepalend lidwoord er duidelijk aan. De maagd zal zwanger worden en een kind baren, een zoon. En zij zal dat kind de naam Immanuel geven. En voordat dat kind tot jaren des onderscheids is gekomen, voordat het zal weten te verkiezen het goede en het kwade, nou dat noem je dan de jaren des onderscheids, voordat dat kind die leeftijd bereikt heeft, zal dit land waarover je nou zo bezorgd bent, verlaten zijn van die twee koningen, zijn Rezin en Peka allang weg. De verlossing wordt gegarandeerd met dat teken. En aan dat teken, aan dat kind, dat speciale kind van die speciale vrouw, zal Achas kunnen aflezen dat God zijn woord waar maakt. Wie wordt er nou met die maagd bedoeld? En wie is dat kind? Jesaja noemt geen naam. Ja, hij noemt de naam van dat kind, Immanuel. Maar wat weten we daaraan als we het hele Oude Testament lezen? Ja, toch wel wat. Want die naam Immanuel leest u ook in Jesaja 8. Daar wordt van het land van Juda gesproken als van het land van Immanuel. Maar overigens blijft het natuurlijk wel gissen hoe de profeet deze dingen in de dagen waarin hij leefde en in de tijd waarin hij die woorden sprak, heeft bedoeld. Maar omdat Jesaja 8 ook de naam van Immanuel noemt, heeft deze opvatting, deze verklaring, zeer grote waarschijnlijkheid, althans in mijn visie op het geheel, dat met de maagd in onze tekst bedoeld is de vrouw van Achas. Abi, zoals zij heette. En dat met het kind bedoeld is Hiskia. U zegt, maar die vrouw van Achas was toch geen maagd meer. U moet weten, de profeet Jesaja gebruikt in Jesaja 7 vers 14 een woord dat door onze vertaling weliswaar als maagd is weergegeven, maar dat niet per se de betekenis van wat wij onder een maagd verstaan heeft. Terwijl het Hebreeuws wel zo'n woord kent. Ik zeg het niet om geleerd te lijken, maar er is een woord in het Hebreeuws, betula, dat inderdaad de betekenis heeft van maagd, zoals wij die kennen, een jonge vrouw die nog nooit seksuele gemeenschap gehad heeft. Maar dat woord gebruikt Jesaja niet. Hij gebruikt het woord alma. En dat wijst een ander soort vrouw aan. Dat kan ook wel een maagd zijn, maar het is in ieder geval een jonge vrouw die nog geen kind gehad heeft. Getrouwd of ongehuwd. Dus Jesaja zegt niet per se dat het een maagdelijke geboorte zal wezen. Dat kunt u uit de woorden van Jesaja niet aflezen. Straks kom ik wel bij Matthäus. Wij hoeven dus aan die woorden uit Jesaja niet direct de gedachte te verbinden dat het om een kind gaat dat op een hele wonderbaarlijke manier verwekt is, zoals de Heer Jezus verwekt is. Maar dit kan een kind zijn uit een gewone echtelijke relatie, als Abi straks haar eerstgeboren kind krijgt en als dat kind Hiskia zal heten, dan heeft Abi, zo heette die vrouw immers, dat kind ook de naam Immanuel gegeven. En daarmee typeert de schrift dan tegelijkertijd dat dat huwelijk van Achas en Abi een huwelijk is geweest van een ongelovige man, een goddeloze man en een op God vertrouwende vrouw. Het moet wel zo verstaan worden dat datgene wat Jesaja gezegd heeft, toen in die dagen gebeurd is. Anders zou Achas daar toch geen teken in hebben kunnen zien. Dan moest het toch voor zijn ogen gestalte krijgen, vorm krijgen. Trouwens, als u verder leest in Jesaja 7, dan zult u zien dat het daar nog verder over dat kind gaat. En ik citeerde dat al, voordat dat kind onderscheid kan weten tussen goed en kwaad, voordat dat kind een bepaalde leeftijd, en dan is het nog maar klein, heeft gekregen, zullen die koningen verdwenen zijn. Waar gaat het dus om in Jesaja 7? En dat is het punt van vergelijking allereerst. Het was een zeer donkere tijd. Het was een tijd met dreiging, zodanig dat aan het volksbestaan van Israël, van Juda, een einde leek te gaan komen. Het was een tijd waarin niemand raad wist. Het was een tijd waarin God alleen nog redding kon geven. En een tijd als deze wordt nu door de Heere gebruikt om door de geboorte van dat kind een teken van hoop te schenken aan degene die het maar willen geloven en zien. Maar dan moet het inderdaad ook wel geloofd worden. Indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. En als dat niet gebeurt door Achas, dan zal Achas het niet zien, dan zal hij er blind voor blijven. Maar er zijn er ook in die tijd nog overgebleven naar de verkiezing der genade, die in dat kind wel Gods genadig teken zullen zien. Hij denkt aan zijn belofte. Hij maakt het waar. En dat u het zo moet verstaan, dat blijkt wel als u verder leest in Jesaja. Om te beginnen, Jesaja, toen hij daar naar Achas toe moest, toen moest hij niet alleen gaan, toen moest hij een jongetje meenemen, zijn eigen zoon, Shear Yashub. Shear, dat is het overblijfsel. Dat is de rest. Yashub, dat is die bekeert zich of die keert terug. Zo heet die jongen. Op bevel van de Heere moest hij die jongen zo noemen. En die jongen is eigenlijk ook al een teken. Dat de rest het overblijfsel door de Heere behouden zal worden. En leest u verder in Jesaja 8 en daar komt u die gedachte ook weer tegen. In dat hoofdstuk waar het gaat over het land van Immanuel. Het overblijfsel dat waarachtig gelooft in Gods woord en dat ziet op het teken dat het woord zoekt te bevestigen. Dat is in de donkere dagen van de dreiging voor van de ondergang van Jeruzalem met dit teken rijk en heerlijk bemoedigd. En nu komen we bij Matteüs 1. Toen, zegt Matteüs en de Heilige Geest laat het hem zeggen, toen is vervuld geworden. Dat glas, om het maar eens even met een beeld te zeggen, waarin de Heere die beloften ingeschonken heeft, was al voor een deel gevuld door wat er in de dagen van Achas gebeurd is. Door de geboorte van dat kind toen. Maar er kan nog meer bij in dat glas. Het kan nog vervuld worden tot aan de rand. En zo is het met veel beloften. Die hebben een vervulling eerder gehad en die krijgen in Christus nog een vervulling. En die krijgen in de dag van zijn wederkomst nog een vervulling, sommigen althans. Nou, deze belofte is voor een deel waar gemaakt in Achas dagen. En wordt, zo ziet Matteüs, vervuld, vol, bij de geboorte van Jezus. De ogen van de evangelist worden verlicht. En zijn gedachten teruggeleid worden naar Jesaja 7. En ineens ziet hij het. Nou is het pas echt waar geworden. Nu is de belofte pas echt vervuld. Nu Christus geboren is uit de maagd. En wat doet Matteüs nu? Nu vertaalt hij niet letterlijk. Nu vertaalt hij dat Hebreeuwse woord Alma niet in het Grieks met een equivalent dat precies weergeeft wat dat Hebreeuwse woord Alma bedoelt te zeggen. Die jonge vrouw die nog geen kind gehad heeft, gehuwd of ongehuwd. Maar nu wordt hij door de Heilige Geest geleid om uit het Griekse woordenboek een woord te kiezen dat precies weergeeft wat de gedachte aan een maagd wil uitdrukken. Dat gebeurt allemaal onder leiding van de Heilige Geest, gemeente. Dat is ook niet Matteüs' eigen uitvinding. Nu gebruikt hij dat woord parthenos. En dat is zo'n ongehuwde vrouw die nog geen seksueel verkeer gehad heeft. En dat ziet hij nu waar worden. Nu hij schrijft dat verslag over wat de engel tegen Jozef gezegd heeft toen hij haar vertelde van dat heilige in de schoot van Maria, dat dat uit de Heilige Geest was. Maria, de maagd, die straks dat kind zal krijgen. Ontvangen uit de Geest. En nu Matteüs vertellen mag dat Maria geen overspel gepleegd heeft en dat ze niet ontrouw geweest is zoals Jozef vreesde dat ze was geweest. Nu Matteüs mag vertellen dat er iets heel anders aan de gang is, omdat God in haar schoot aan het werk gegaan is. Nu ziet Matteüs, oh, maar dat heeft Jesaja ten diepste bedoeld. Daar heeft God tenslotte naar heen willen wijzen. Na deze gebeurtenissen. En zo ziet Matteüs de belofte van Jesaja 7 vervuld worden. In Christus. En dat is nog veel rijker dan in Hiskia. Wat is er een grote overeenkomst overigens tussen de dagen van Achas en de dagen waarin Matteüs dit evangelie schrijft. Toen waren het donkere tijden. Tijden vol dreiging, tijden vol gevaar. Toen leek het erop dat er aan Jeruzalems bestaan een eind zou komen. En dat de troon van David zou gaan wankelen. En dat er geen nieuwe opvolger op de troon van David zou zitten. omdat ze de zoon van Tabeel koning wilde maken. En nu, in de dagen waarin Christus geboren is, nu betekent Jeruzalem niet veel meer. Politiek in ieder geval niet. En nu zit daar geen koning meer op de troon van David. Nu zit daar een Edomiet op de troon, Herodes. En nu heeft de keizer in Rome alles te zeggen. En als hij beveelt dat een beschrijving moet geschieden, ook in dat deel van zijn gebied, van zijn grote Romeinse Rijk, dat Israël heet, dan zullen de mensen in Israël ook gehoorzamen moeten aan het bevel van die vreemde vorst uit Rome. En dat is het ergste nog niet. Dat mag in nationaal opzicht erg zijn en dat mag een groot verdriet zijn geweest voor de Joden. Dat ze hun eigen bestaan niet meer hadden en dat ze hun eigen volk niet meer konden regeren. En dat allemaal zo triest was afgelopen. Maar veel en veel erger is. En dat is de sombere en dat is de ellendige situatie in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. En de dagen van altijd dat deze wereld in het boze ligt. Dat de zonde heerst. En dat de mens een gevangene van de zonde is. En dan was dat kind in Agas dagen een teken dat God ging verlossen. Van de Syriërs en van de Efraïmieten. En dat kind uit de maagd Maria is een teken dat God komt verlossen. Nee, niet van de Romeinen. Hij zijn volk komt zalig maken, verlossen van hun zonden. En dat komt God beloven in Jezus Christus. Maar dan moet net als in de dagen van Agas die belofte en dat teken bij de belofte wel worden geloofd. Want je kunt het kerstfeest vieren en het kerstevangelie horen en van de geboorte van de zaligmaker vernemen. En weten dat zijn naam Jezus is omdat hij komt om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En je kunt nog veel meer van Jezus weten. En van heel zijn verlossingswerk weten. Maar als je niet gelooft, zult ge niet bevestigd worden, zei de profeet tegen de koning in die tijd. En dat is nog zo. Gaat het dan niet door? Verlost de Heere dan geen mens? Jawel. Shear Yashub. De rest keert weer. Het overblijfsel zal behouden worden. En de werkelijkheid is bij Agas, hij gelooft het niet. En de werkelijkheid is, ondanks dat hij het niet gelooft, gaat God het toch doen. Maar alleen het overblijfsel heeft er de troost en de vrucht van. Indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden. De massa gelooft het niet van kerst. De massa gelooft niet in die zaligmaker. De massa heeft hem niet nodig. En toch zet God het door. Alleen de belofte wordt nu vervuld in het overblijfsel. In de rest. En dan is in deze zaligmaker ook echt waar wat Abi over haar kindje zei. Toen ze hem behalve Hiskia ook nog Emmanuel noemde. En toen ze daar, ondanks het ongeloof van haar man, haar geloof in mocht uitspreken. God met ons. Dat was er een van dat overblijfsel. Dat was er een die geloofde en die bevestigd werd. En ze zag het in dat kind. Omdat God met ons is, wordt Jeruzalem niet verwoest. Omdat God met ons is, wordt zijn volk verlost. En Matthäus ziet nu ook dat in vervulling gaan. Want nog veel meer dan in de tijd in Hiskia zal in dit kind van Bethlehem waarheid blijken te zijn. God met ons. Gemeente, is dat om te beginnen? Ik heb het nog niet eens over de inhoud van die naam, daarover zometeen nog een paar dingen. Maar is het op zich al geen onbegrijpelijk wonder dat de Heer Jezus zo genoemd mag worden? God met ons. Als hij nou heet God tegen ons. En als dat nou de boodschap was, dan kon je het begrijpen. Want als wij ons van God hebben afgekeerd en als wij vijanden van God en van zijn dienst geworden zijn, en als wij het gezegd hebben en bewezen hebben met onze levensgang dat wij geen lust hebben aan de kennis van zijn wegen, dan heeft God immers alle reden om te zeggen, en dan doet u het voortaan maar zonder mij. En dan heeft God ook nog alle reden om te zeggen, en dan ben ik tegen u. Dan ben ik uw vijand. Als u mijn vijand verkiest te zijn. Dan ligt u onder mijn toorn. Als u verkiest ongehoorzaam te zijn en mij niet lief te hebben. En dan wordt er een kind geboren en dat heet Immanuel. God met ons. Terwijl wij gewild hebben God zonder ons en, wij zonder God. Terwijl wij het door onze zonden ernaar gemaakt hebben dat de Heere eeuwig tegen ons zou zijn. Ja, eeuwig. Omdat we kinderen des toorns zijn. Daar denkt u toch niet te licht over, nietwaar? Ik stel die vraag maar weer. Want zonden worden zo vaak zo gemakkelijk gekleineerd, verontschuldigd, gebagatelliseerd, alsof het allemaal niet zo ernstig is. Maar zonden zijn ernstig, althans in Gods ogen. Hoe wij erover oordelen is niet beslissend, maar overtredingen van Gods geboden en schendingen van Gods wet worden door de Heere hoog opgenomen. Of het nou de schending van het eerste gebod, van het tweede, van het tiende gebod is, de Heere neemt het heel ernstig op. Daarom, u denkt er toch niet te licht over. Dat wij gezondigd hebben. En daarom kinderen des toorns zijn. En als je dat nou gaat onderschrijven. Als de Heilige Geest het nou met onweerstaanbare kracht op je hart en op je geweten bindt, zoals dat bij David gebeurde. Ik denk maar even aan een voorbeeld uit de schrift. Ja, David, van wie we de 51ste psalm daaromtrent hebben. Als dat nou gaat gebeuren, dat de Heere het je gaat vertellen. Als de Heere je er overtuigend van gaat spreken, dat je gezondigd hebt. En als je er wat van gaat voelen, wat dat betekent om gezondigd te hebben, dan kun je alleen maar vrezen. En nou is God eeuwig boos op mij, eeuwig toornig tegen mij. En ik heb hem alle reden gegeven om zo tegen mij op te treden. En kun je het dan geloven? Kun je het dan geloven? Als er een boodschap verkondigd wordt van een kind dat Immanuel heet, God met ons. Dat is toch al onvoorstelbaar. En wat begeer je dan in dat heilgeheim in te zien? Wat is er dan een verlangen in het hart om daar meer van te weten? En hem die zo heet te leren kennen. God met ons. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent in de eerste plaats, en dat is het eerste wat in de kerstgeschiedenis natuurlijk naar voren komt. God is neergekomen in ons vlees. Het woord is vlees geworden. Gods zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is onzer één geworden. Waarachtig mens geworden. Ook al betekende dat voor hem vernedering en diepe vernedering, omdat hij in het vlees dat aan het van de zonde gelijk was, moest komen. Maar hij is gekomen. En de vernedering heeft hem niet weerhouden. Dat hij zijn heerlijkheid, zijn goddelijke heerlijkheid ervoor moest afleggen. En dat dat allemaal achter een sluier verborgen zou blijven voor zoveel tijd. Niet gezien zou worden. Dat had hij ervoor over. Want God zou met ons zijn. In het vlees. Ik ga daar niet verder op in, omdat dat gisteren ook onze aandacht een en andermaal had. God met ons, dat betekent vervolgens ook. En daar wijst dit gedeelte uit Matteüs 1 ook op. En daar kan ik er daarom ook kort over zijn, omdat dat gisteren ook onze aandacht al had. Dat als hij dan in het vlees komt, hij zo echt in ons vlees komt en zo echt met ons is, dat hij zich met ons identificeert en vereenzelvigt en de zonden van zijn volk op zich neemt. Zoals dat ook tot uitdrukking komt in die andere naam, in vers 21, die naam Jezus. Hij komt verlossen van de zonde. Maar dat kan hij alleen maar doen door de zonde op zich te nemen. Dat is de implicatie, dat is de consequentie van zijn menswording. Hij moet zo één worden met die zondige mensen, dat hun last, hun schuld, hun ongerechtigheid op hem gaat drukken. En dat hij die straks mee gaat nemen naar het vloekhout op Golgotha. Zo één met ons worden, dat God, dat de apostel kan zeggen, dat God hem tot zonde gemaakt heeft. Maar ook dat laat ik voor uw verdere eigen persoonlijke overdenking rusten. God met ons, dat betekent vervolgens ook dat hij de mens in zijn nood en in zijn ellende zo nabij komt, dat de Hebreeënbrief hem kan noemen de barmhartige hoge priester. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Nou, daar dan wat meer over, omdat dat nog niet aan de orde kwam. Maar ziet u hem dan maar, deze Immanuel, tijdens zijn rondwandeling op aarde. Ziet u hem dan maar, als degene van wie gezegd is door de profeet Jesaja, en Matteüs citeert dat woord ook in hoofdstuk 8. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Hij is als het ware steeds weer door dat menselijke ziekenhuis gegaan dat deze aarde heet. En wat zijn er een zieken op zijn pad gebracht? En wat heeft hij er zelf veel opgezocht? Zieken met allerlei kwalen bevangen. Mensen die de gevolgen van de zonde zo pijnlijk, zo verschrikkelijk in hun lichaam soms moesten ondervinden. Denk aan die melaatsen, wie lichaamsdelen langzamerhand verdwenen en afvielen door de kwaal, de aard van de kwaal. Denk aan de blinden die bedelend door het leven moesten. Denk aan de doven die geïsoleerd van alles en van iedereen een plekje op aarde moesten innemen, zonder de mogelijkheid van contact met een ander. Denk aan de bezetenen, de mensen die in een verschrikkelijke toestand verkeerden. Bezeten, beheerst, geregeerd, gedomineerd door de vorst der duisternis, zodat hun mond soms sprak de woorden die de duivel door middel van hen liet spreken. Denk aan degene die om die mensen met kwalen en ziekten heen stonden, die familieleden. Denk aan die mensen die een dode te betreuren hadden. En wat zien wij? De evangelie laat ons zien wat dat betekent, God met ons. Daar komt de Zoon van God. En er is zo'n melaatse die bij hem gekomen is. En die vraagt om genezing. En God in het vlees legt zijn menselijke hand op die onreine melaatse. God met ons. Zo dichtbij. En hij wil het bewijzen ook. Daarom geneest hij die man niet alleen maar met het woord dat hij spreekt. Maar hij maakt zichzelf eerst onrein door hem aan te raken. Want hij wil zo dichtbij zijn. Zo echt één zijn. Dat de naam die hij draagt werkelijkheid blijkt te wezen. Immanuel. En daar komt de Zoon van God. Als ze door de poort van Nain een dode uitdragen. Een jonge man. De kracht van zijn leven, eigenlijk voor de kracht van zijn leven, weggerukt door de zeis van de dood. En zij kunnen niet anders doen dan hem gaan begraven. Wat kun je nou als mensen anders doen met een dode? Maar de Zoon van God komt op zijn pad. En hij gaat voor die draagbaar staan. En hij raakt eerst de baar aan. En naar Levitische voorschriften maakt hij zich opnieuw onrein. Want wie een dode of het bed van een dode of de baar waarop een dode ligt aanraakt is Levitisch onrein. Hij kan die dag niet eens naar de tempel. Waarom? Omdat hij wil bewijzen dat hij Immanuel is. Zo dichtbij, zo verbonden en verenigd met die verloren, met die lijdende, met die ellendige mens. Dat hij hem aanraakt. Dat hij zo bij hem wil zijn. Hij is waarlijk met al degenen die in nood verkeren. Die hem aanroepen uit een angstig hart. Ze mogen het weten, ze mogen het ondervinden. En er zijn er zoveel die het ondervonden hebben toen hij rondwandelde in Palestina. Dat hij de echte Immanuel is. Oh, ik weet het, er zijn andere mensen geweest die soortgelijke dingen gedaan hebben. Van Franciscus van Assisi wordt verteld dat hij, toen hij bij een Melaatse kolonie kwam, die mens zo met ze bewogen was, dat hij ze in zijn armen sloot en dat hij ze omhelsde. Uit bewogenheid. Maar niemand is zo ver gegaan als de Zoon van God. Die geheel één met hen werd. Van wie de profeet kon zeggen, in al hun benauwdheden was hij mede benauwd. Hij nam deel aan hun verdriet. Hij stond daarnaast Martha en Maria bij het graf van Lazarus. En toen zij weenden, weende hij. In al hun benauwdheden, mede benauwd. En wie nou in zulke omstandigheden verkeert en dergelijke vertroostingen uit de volheid van Immanuel ontvangt, die mag er iets van beleven. God met ons. In onze noden, in onze angsten, in onze smarten. En dat is nog niet alles, gemeente. Want dan gaat dit woord nog dieper. Dan gaat dit woord niet alleen maar waar worden in de objectieve zin, zoals we dat gezien hebben in de incarnatie, de vleeswording. Hij komt in het menselijk geslacht. Zoals dat gebeurde als hij de last van de zonde van de zijnen op zich neemt. En die last gaat dragen. En zoals dat ook nog gebeurt in dat deelnemen in het verdriet van mensen. Maar God met ons. Dat is, maar daar heb je dan de beleving van het werk van de Heilige Geest ook bij nodig. God met ons, dat betekent dat hij gekomen is om een mensenkind die van God vervreemd is nu weer bij God terug te brengen en hem de gemeenschap met God weer te doen beleven. Als vrucht van dat verlossingswerk, als vrucht van dat dragen van de zonde en de schuld, door de gelovige werkzaamheden daarmee, door de werking van de Heilige Geest daarin, is een mens dan weer met God verzoend. Dan is de scheiding die er lag en waar je zo'n last van gekregen had. En waar je je zo ellendig door voelde en waar je je zo van God vervreemd voelde. Een scheiding die je nooit zelf ongedaan kon maken. Een berg van zonde waar je geen enkele mogelijkheid voor had om die te slechten. Die heeft deze Christus weggenomen en er is een vlak veld gekomen. En de Heere kondigt het in de ziel af dat hij niet meer zal toornen en niet meer zal schelden. En dat er nu een open toegang is. En dat dat bij tijden ook beleefd mag worden. Dat je het kwijt kunt. Dat je jezelf bij God kwijt kunt. En dat je het ondervinden mag. Dat je het horen mag in je ziel. Ik ben uw heil. Want die zonde is weg. Daar heeft hij ze van verlost. En nou is het pas echt. Nou is het pas in de beleving ook. Nou is het pas voor de ziel ook waar. God met ons. De wet verdoemt dan niet meer. De zonde kan een mens ook niet meer wegtrekken bij God en uit de gemeenschap van, met God vandaan. De duivel kan daar ook niks meer aan veranderen. Als God het aan de ziel laat weten op grond van dat werk van Christus. Ik ben verzoend. Het is goed. Als God zijn schepsel zo weer terugkrijgt. En als dat gevallen schepsel zijn God weer teruggeeft. Door Emmanuel. En als dat werkelijkheid wordt in het leven van de zijnen, weet u, dan is dat maar niet voor een ogenblik waar. Ja, ik weet wel, als het op de beleving aankomt, dan zijn dat altijd bepaalde ogenblikken. En dan zijn er weer hele andere tijden dat het heel anders lijkt te zijn. En dan kun je ook nog wel weer voor je eigen gevoel zo verder vandaan zijn en zoveel in het duister verkeren. En ja, dat je misschien zelfs ook wel eens twijfelt van was dat toen wel waar. Maar als om Christus wil God echt met zo'n mens verenigd is. Als dat in Christus echt werkelijkheid geworden is. Dan is dat maar niet voor een ogenblik waar, maar dan is dat altijd waar. Want dan zegt deze Emmanuel, als hij op het punt staat weg te gaan van deze aarde. En we vinden dat in het allerlaatste gedeelte van het Matthäus-evangelie. Dan zegt hij tegen zijn discipelen van wie hij scheiden gaat. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Dan is het altijd Emmanuel. Of je het geloven kunt of niet, of je erbij kunt of niet, of je het ondervindt en gevoelt in je ziel of niet, of je de rijkdom ervan smaakt of dat je er misschien een eind vandaan bent in de beleving. Maar hij zegt het tegen al zijn discipelen, tegen allen die waarachtig hem hebben leren vrezen en lief hebben en nodig hebben. Ik ben met u lieden, al de dagen en op het onverwacht. Soms laat hij het weer eens heel duidelijk merken. Door zijn woordkracht te geven. En door te vertroosten de ziel die tot hem schrijdt. En door een zegen achter te laten onder de bediening van zijn woord. En dan laat hij het iedere keer weer merken. Al de dagen. De dagen van vreugde en de dagen van duisternis en droefheid. De dagen van teleurstelling en de dagen dat je er niet doorheen kunt komen. Al de dagen. En dat ze er toch doorheen komen. Dat is omdat hij Emmanuel blijft. Al de dagen. Ook die laatste. Die laatste. Als Satan misschien zijn laatste pijlen afschiet. En als de laatste vijand zo dichtbij is. En als je vreest voor het graf, toch voor al de zijnen,
voor die het geleerd hebben om te geloven en zo ook gebouwd werden voor dat overblijfsel, voor al de zijnen, Immanuel. Niet omdat zij hem vasthouden, maar omdat hij nooit de werken van zijn handen laat varen. Daarom, God met ons, en tenslotte zal dat eeuwig zo zijn, als de verlossing volkomen is. En als de duivel er helemaal niet meer bij kan. En als de Heer hem niet eens meer op een afstand hoeft te houden. Omdat die duivel ook weggeworpen is in de poel van vuur en zilver. En als de zonde niet eens meer bestaat. Omdat God die niet eens meer weet. Weggeworpen als ze is. Achter zijn rug. Als God alles zal zijn. In allen. En weet u hoe dat nou kan? Wat is nou het geheim van Immanuel? Omdat degene die die naam draagt, het zelf een keer meegemaakt heeft. Hoe pijnlijk en hoe ontzagwekkend. Terwijl hij de zoon van God was, Gods geliefde zoon, in de welke God al zijn welbehagen had, heeft hij het toch meegemaakt. God is niet meer met mij. Gij antwoordt niet. En zo heeft hij zijn naam verdiend. En zo is het ook waar geworden wat zijn naam zegt. En zo wordt en zo blijft het waar wat zijn naam zegt in het leven van al de zijnen. Het is allemaal dankzij de verdiensten van Jezus. En omdat hij Jezus is, is hij ook Immanuel. Kent u hem zo? Of hoort u nog bij die mensen van wie dat niet waar is? Mensen zoals Agas. Die misschien wel vroom een verhaaltje ophangen en zeggen, nee, ik zal dit niet, ik zal dat niet. En je houdt de schijn, de godsdienstige schijn nog een beetje op ook. Het was toen niet gebeurd, nietwaar? Want God in zijn onuitsprekelijke goedheid gaf de profeet nog een woord te spreken. En hij riep de profeet niet weg bij Agas vandaan. Maar als Agas, Agas blijft. En als hij in dat kwaad blijft volharden. Dan komt het moment wel dat de profeet wel wegloopt. En dat het woord van God één keer voor het laatst in zijn oren geklonken heeft. Want als je niet gelooft, ook als je de boodschap van Jezus, ook als je de boodschap van Immanuel niet gelooft, dan zul je niet bevestigd worden. En daarom, waar het voor u en voor mij toch altijd weer op aankomt, is dat wij geloven zullen. Hoe moet je dat? Ach, dat weet de Heer toch wel hoe je dat doen moet. Vraag het aan hem. Dat lossen mensen niet voor u op. Dat lost u zelf ook niet op. Maar de Heere weet wel hoe hij dat in een mensenleven gestalte zal geven en waar zal maken. Dat weet de Heilige Geest wel. Hoe een mens die niet geloven kan toch zal gaan geloven. Hoe een mens die niet vertrouwen kan toch zal gaan vertrouwen. Vraag het aan hem, bied u aan hem aan en laat hij u onderwijzen en leiden. En begiftigen met dat waarachtige geloof. Maar ga toch alsjeblieft zo niet verder zonder hem. Ga toch alsjeblieft zo niet verder zoals Agas. Een keer loopt dat natuurlijk helemaal mis. Als je niet bevestigd zult worden. Als de grond onder je voeten wegzinkt. En je verloren gaat. En dan ga je verloren terwijl je het evangelie gehoord hebt. Terwijl je gehoord hebt, er was Jezus. Er was Immanuel. Het had in mijn leven ook zo anders kunnen zijn. Het kan nu nog anders worden. Amen. We zingen Psalm 68, het tweede vers.
Heren, nogmaals danken wij u. We hebben nu het kerstevangelie weer mogen horen, Heer. Het is ons in de prediking weer verkondigd dat gij gekomen zijt, Heer Jezus. En we hebben bij uw namen stilgestaan. Gij zijt ook de echte Emmanuel. Oh, wat een wonder van genade dat dat gezegd kan worden tot mensen. Tot van u afgevallen en tot vijanden van u geworden zijn de mensen. En wat dat inhoudt, Heer, ach, we hebben er wat van gezien, iets. En nu gaat het op de beleving, komt het op de beleving ervan aan. Om het nou echt in ons eigen leven ook te mogen ondervinden in de weg van het geloof. Sla niemand over, Heer. Laat niemand als Agas. Zelfs niet met een schijn van vroomheid en van godsdienstigheid toch het evangelie verwerpen. Laat niemand van ons gevonden worden in die geest. Of blijven in die geest, maar win ons allen in voor uw genade. Om zo ook die zaligmaker persoonlijk te mogen kennen. En zo ook te ondervinden wat zijn namen zeggen, Jezus, Emmanuel. Heren, laat zo uw woord ook nog tot zegen zijn. We vragen u ook een onmisbare zegen over de kerstfeestviering vanmiddag met de kinderen. Heren, in de prediking zullen ze het een en ander gemist hebben, de kinderen, omdat het niveau voor kinderen lang niet altijd bereikbaar blijkt. Maar laten ze vanmiddag dan via de vertellingen die ze daar op de zondagschool horen, toch ook iets mogen gaan verstaan van de betekenis van het geboren kind. En heilig het woord ook zo aan hun hart, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 46, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.